Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, van Psalm 95, het eerste en vierde vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. Het vierde vers, want Hij is onze God, en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. Versen 1 en 4 van Psalm 95. Wij mogen deze avond de geloofsbelijdenis laten volgen door het zingen van Psalm 9, de versen 2 en 10. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen. Het tiende vers, Hij die uw naam in waarheid kent. De versen 2 en 10 van Psalm 9 zingen wij na de geloofsbelijdenis. En ieder van u, zeg nu met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
gemeente, wij openen de Heilige Schrift. In het Nieuwe Testament, allereerst in het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 13. En vervolgens in Romeinen 10, vanaf het vierde vers. Ik noem u Matteüs 8 en Romeinen 10. Matteüs 8, wij lezen daar vanaf het eerste vers. Toen hij, Jezus, nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Toen nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem. En zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100, antwoordende, zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Maar spreek alleen een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten. En ik zeg tot deze: Ga, en hij gaat. En tot de andere: Kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: Doe dat, en hij doet het. Jezus, nu dit horende, heeft zich verwonderd en zeide tot degenen die hem volgden: Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen, en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen buiten uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, Ga heen, en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te dierzelfde uren. Vervolgens lezen we uit Romeinen 10. Te beginnen bij het vierde vers tot en met vers 17. Daar schrijft apostel Paulus, Romeinen 10, vers 4, want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Dat is Christus van boven afbrengen. Of, wie zal in de afgrond nederdalen? Dat is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: Een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want daar is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods. Hier eindigt de tweede lezing van de Heilige Schrift. Laten wij samen bidden. almachtige en genadige God. Wij mogen in dit uur van voorbereiding elkander ontmoeten in het kader van de prediking van het woord. De beste plaats om ons op de viering van het sacrament voor te bereiden. En u willen wij samen hartelijk danken dat u ons bijeenbrengt. Dat u ons uit de beslommeringen van dit leven en uit de volheid van indrukken en zorgen en problemen bij elkaar brengt als de kudde van de goede herder, waarin gij uw stem laat horen, Heere Jezus Christus, omdat gij de gemeente wilt houden als voor schapen van uw weide, die gij dan ook in de weide van uw woord wilt weiden, wilt voeden, wilt onderwijzen en wilt voeren zo dat wij mogen zeggen door uw Heilige Geest, de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Dat mag ons bijzonder aanspreken in deze dienst van voorbereiding. Heere Jezus Christus, wil gij zelf met uw Heilige Geest ons de weg van uw woord wijzen. Ons ook op de goede wijze ons doen voorbereiden op de viering van het sacrament. En daartoe niet ons allerlei vreemde wegen doen bewandelen, ons laten bewandelen, maar ons op de rechte weg zetten. Dat wij ons aan de hand van de schrift en naar de maatstaf van uw woord ook in deze week van voorbereiding bezinnen op ons al dan niet aangaan aan de tafel des Heren. Geef ons vanavond verstand met goddelijk licht bestraald, als we aan de hand van ons aloude leerboek ons mogen bezinnen op de vraag naar het ware, het echte, het wezenlijke geloof dat we nodig hebben om op de rechte wijze avondmaal te vieren. En geef dat wij dan, Heren, niet met allerlei stemmen van mensen te raden gaan of met onze eigen gedachten en overleggingen die verdorven zijn omdat ze komen uit een natuurlijk hart, maar dat wij samen onze gedachten gevangen geven tot de gehoorzaamheid van Jezus Christus en in een eerlijk onbevangen luisteren. Niet uw stem door de onze overstemmen, maar eerbiedig ons hoofd en hart buigen onder de boodschap van de schrift. Wij willen mensen zijn, Heren, althans zo willen wij graag genoemd worden, die handelen en wandelen naar schrift en belijdenis. Maar ach, het is er zo ver vandaan vaak. We hebben zo wat insluipsels en inkruipsels die de toets van de kritiek van de schriften niet kunnen doorstaan. Wij hebben vaak zulke wondere gedachtengangen die niet stroken met wat u zegt. Geef dat wij eerlijkheid aan de dag leggen als wij samen vanavond luisteren en niet vanuit vooringenomenheid preken en evenmin vanuit vooringenomenheid luisteren. Maar geef dat uw Heilige Geest in ons schept een ongerept en onbevangen horen naar de woorden van het eeuwige leven, ook als ze lerend, vermanend en onderwijzend in deze leerdienst tot ons komen. Wij hebben daartoe nodig, Heren, dat uw Heilige Geest ons voorgaat, als de grote leermeester uit het ene leerboek ons onderwijst. En geef ons dan ook de eenvoud en de ootmoed van een leerling op de school van het Koninkrijk der Hemelen. Laten we ons niet wijzer gedragen dan wij zijn, maar geef dat wij in alle onderworpenheid, in alle stilheid, ons laten leren door uw gezaghebbende woord. En niet, Heren, tegen u opstaan, ook niet met onze vrome gedachten uw woorden wegvagen en wegvegen, maar geven dat wij in de stilte van deze avond de stem van de goede herder mogen horen, die ons roept, die ons ook roept tot de tafel waarop het teken van brood en wijn is, het teken van zijn eigen lijden en sterven, van zijn verbroken lichaam, van zijn vergoten bloed. Heere Jezus, wij danken u dat gij dat over hebt gehad voor zondaren en geef dat wij zo onszelf kennend ook in deze week van voorbereiding op het nulpunt uitkomen. Wij zeggen dat vaak, dat dat eerst zal moeten. Och Heren, wat doen wij? Wij zijn mensen die niet op het nulpunt zitten, allerminst. Wij zijn zelfs ook in al onze zogenaamde noden en zorgen en strijd en vragen rondom het avondmaal mensen die overal willen zijn, behalve op het nulpunt. Onttakel gij onszelf en breek onze waanwijsheid af. en maak ons tot mensen die het niet meer weten. En die het heft eindelijk uit handen geven. En die ons in de afbraak van al het onze, voor goed en voor altijd verlaten op uw enig en volmaakt offer. Op uw belofte, die vast en zeker is, midden in al onze onvastheid en midden in al onze onzekerheden. Die vast en betrouwbaar is, ook daar waar ons geloof op de zee vliegt, waar het wordt aangevochten en in de hoek gedreven, waar de Satan en mensen en machten ons het zwijgen proberen op te leggen, waar alles ons uit handen wordt genomen. Heere Jezus, houd gij ons vast, ook in de strijd van het geloof, in uw doorboorde handen, en doe ons weten door datzelfde geloof, dat niets heeft in onszelf, maar al in u, dat we uit uw doorboorde handen nooit meer vallen kunnen, en dat gij de uwen daarin bewaart tot in eeuwigheid. Geef ons een goede dienst, en laten allen die met ons meeluisteren, ook dat mogen hebben, opdat ook zij horen mogen, en leven mogen van wat gij zegt. En wij in de kerk datzelfde mogen ervaren, dat uw woord mensen opraapt uit het verloren leven en zet in het rijk van Christus Jezus, in het leven, in het licht, in de liefde die uit God is. Sterk uw dienaar, geef ons ook al wat we nodig hebben om vanavond een goed getuigenis van u te verspreiden en de gemeente op de rechte weg van het woord voor te gaan. Zegen onze overheid in onze eigen burgerlijke gemeente. Maar ook in ons land, allen die tot regeren worden geroepen, zegen onze vorstin en de haren, allen die haar terzijde staan. Geef ook hun de wijsheid die van boven is, de wijsheid die zich niet laat leiden door wat mensen zeggen en mensen willen, maar die zich laat leiden door wat gij in uw gebod van ons vraagt. Hoe moeilijk dat ook soms is in de toepassing, in de praktijk. Heere, geef ons regeerders die niet hun oren laten hangen naar wat de grote men denkt en zegt, maar die ook daarin leven, dat werkelijke woord van de schrift. Spreek, Heere, uw knecht hoort, opdat zo ook het doen van allen die ons regeren gestempeld wordt door gebondenheid aan uw woord. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Zegen allen die in moeite leven, in verdriet, in rouw, eenzaamheid en knagend heimwee. Zegen onze zieken die thuis of in het ziekenhuis liggen. O God, ontferm u in al onze noden en wees ons een God en Vader van alle barmhartigheid. Dat alles bidden wij u in de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij staan in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal vanavond stil bij de zevende zondag van onze Heidelberger catechismus en daarvan de vraag en antwoorden 20 en 21. Zondag 7, de vraag en antwoorden 20 en 21. Vraag 20, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, maar alleen diegenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. Gemeente, in de dienst der offerande wordt nu in één collecte uw gave gevraagd voor de kerk, en bij de slotzang is dat nogmaals het geval, dus nu voor de kerkvoogdij en bij de slotzang eveneens, dan een extra collecte voor de kerkvoogdij. Mag ik u voorstellen om te zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 25, de versen 5, 6 en 7. Ik noem u van Psalm 25, de versen 5, 6 en 7. Gemeente, worden alle mensen zalig? Die vraag vindt u in de Bijbel ook gesteld. En hoe vaak zal die vraag in het verleden en ook in deze tijd niet gesteld zijn en worden? Het gaat toch ook maar niet over niet minder dan over de eindbestemming en de einduitkomst van het menselijk leven. Het is daarom ook wel een belangrijke vraag en tegelijk een hoogst ernstige vraag. Worden alle mensen zalig? We doen er goed aan, denk ik, om deze vraag allereerst vanavond te plaatsen in het verband waarin de catechismus haar stelt. Tegen de achtergrond van onze ellende en zonde is in zondag 6 de heerlijkheid van de middelaar Jezus Christus verkondigd. Hij, God en mens in één persoon, heeft aan het recht van God genoeg gedaan. En hij heeft in zijn offer en in zijn dood een volkomen verlossing bewerkstelligd. En dan gaat de vraag zich van daaruit toespitsen. Delen nu alle mensen in de zegen van het offer van de Heer Jezus Christus? Want alle mensen zijn door de zonde van onze vader Adam uitgeleverd aan de zonde en metdien aan de dood. En zou het nu niet zo zijn dat de gerechtigheid van Christus eveneens aan alle mensen ten goede zou komen? U weet, dat moet u dan straks thuis eens nalezen, Romeinen 5, moeilijk hoofdstuk, dat geef ik toe. Maar u leest daar in Romeinen 5, de versen 12 tot en met 21, dat ook de schrift zelf de parallel trekt tussen Adam en Christus. Tussen de eerste Adam en de tweede, de eerste mens en de tweede. Daarover leest u ook in 1 Korinthe 15. En het heeft er als u wat oppervlakkig hoort of leest, het heeft er ook in de Bijbel alle schijn van, alsof ook de Bijbel spreekt over een gelijkelijk verdoend en een gelijkelijk gerechtvaardigd zijn van alle mensen. Paulus schrijft in dat Romeinen 5, in een zin die eigenlijk niet af is, niet uitloopt, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en zo de dood is doorgegaan tot alle mensen, in welke dood allen gezondigd hebben, en dan loopt die zin niet uit, maar de doorgaande gedachte schijnt dan toch te zijn, bijvoorbeeld zo, alzo is ook door één mens, Christus, de gerechtigheid en de genadegift van God in de wereld gekomen, en door die gerechtigheid van Christus het leven, en zo is het leven doorgegaan tot alle mensen, in welk leven allen gerechtigheid werken. Het is, gemeente, gevaarlijk om oppervlakkig te zijn, dat heb ik u vaker gezegd, dat geldt ook hier. Want als ergens de boodschap op geld doet dat wij schrift met schrift hebben te vergelijken, dan geldt dat hier. Want er zijn ook alle andere plaatsen in de brieven van Paulus die een nadere uitleg geven aan dit grote centrale gegeven uit Romeinen 5, waarin wij duidelijk horen dat niet alle mensen door Christus zalig worden. En begrijpt u me goed, gemeente, het gaat er me vanavond allerminst om dat nu eens vast te stellen en dat tot hoofdmotief en hoofdmoot van de prediking te maken. Dat zou een slechte evangeliedienst zijn, denk ik. Maar in datzelfde Romeinen 5 schrijft Paulus dan dat degenen die de overvloed der genade en der gave van de rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. En als u dat naast andere gegevens uit de brieven van Paulus legt, dan mogen we daaruit afleiden en aflezen dat alleen zij die geloven, die in het geloof de weldaden van Christus aannemen, dat deze mensen alleen door Christus zalig worden. En dat doet aan de andere kant niets af van de overvloed van de genade en van het algemeen en ruime aanbod van de genade, waarin in elke dienst van het woord ons de genade van de levende God om niets wordt aangeboden. Maar dat neemt niet weg dat alleen die mens die gelooft in de genade deelt, in het leven deelt. Dat moeten we dan toch maar onverkort laten staan, denk ik. En ons ook niet in slaap laten wiegen door stemmen die verkondigen dat God het op de een of andere manier met alle mensen wel terecht brengt. Er is in de Bijbel geen enkele grond voor die gedachte. En we hebben ons dan toch maar te hoeden voor ongefundeerde speculaties. Het treft mij soms wel eens, gemeente, en elke predikant zal dat meemaken bij een sterfbed of als iemand overleden is, die soms een ontzaglijk zwaar lijden heeft gehad, dat er dan soms, en ik kan dat wel begrijpen vanuit de betrokkenheid van de medemensen die er het naast staan, er soms zo gezegd wordt, hij is nu maar uit zijn lijden verlost. En hij heeft het nu beter dan wij het kunnen hebben. Zonder dat soms ooit in het leven van die man of vrouw iets is gebleken van het ware geloof. Dat is een gevaarlijke bezigheid, gemeente. Hoe begrijpelijk het nogmaals men soms ook kan reageren. Maar we hebben elkaar vanavond oog in oog met God en naar de maat van de schrift eerlijk te behandelen. Zonder geloof is de hoop op een beter leven of op wat dan ook een volkomen hersenschim, een luchtspiegeling en niet anders. Er is ook een ander front, gemeente, wat tegen we ons toch even moeten keren. En die visie is geestelijker en daarom gevaarlijker. Dat zijn de mensen die zeggen, nou, u kunt zalig worden als u het maar wilt. En in veel dingen die ze zeggen, hebben ze de woorden en de klanken van de Bijbel mee. Omdat ook de Bijbel spreekt over wie wil die komen, en over doen, en over beslissen nemen. Oeroud is namelijk de dwaling dat wij mensen een vrije wil zouden hebben. Luther en Erasmus hebben beide een geschrift geschreven over deze dingen, waarin ze ook allebei vierkant tegenover elkaar stonden. De humanist Erasmus met zijn vrije wil, de hervormer Luther die heel sterk benadrukt dat onze wil ten dode is gebonden door en door bedorvenis. Let u erop, gemeente, dat er ook vandaag adders schuilen in het kerkelijke gras en daarnaast ook in de tuin van de sekten en van de bewegingen. Die zeggen, wie wil geloven, die kan het. Want zalig worden moet je willen. Beslis nu maar en kom over de brug. Het is helemaal je eigen domme schuld als de zaligheid je ontgaat. En dat kan allemaal ook wel wat kerkelijker gezegd en aangekleed worden. Maar de kern blijft hetzelfde. Als wij eerlijk naar de Bijbel luisteren, dan moeten wij wel constateren dat de Heilige Schrift bepaald niet hoog opgeeft van de menselijke wil. Die is gebonden aan de dood en in de dood. En de Bijbel zegt heel ronduit dat niemand van zichzelf uit kiest voor God. Integendeel, wij hebben eenmaal fundamenteel verkeerd gekozen en die keus viel uit tegen God. En we hebben God de dienst opgezegd en ze hebben daardoor het leven verlaten. En in die geestelijke dood van zonden en misdaden is er niemand die uit zichzelf naar God terugkeert. Niemand zoekt God. En daarom antwoordt ons leerboek op de vraag of alle mensen door Christus zalig worden, zoals ze in Adam allemaal verdoemd zijn, kort en bondig nee. Er is geen algemene verzoening. Al liggen ook daar op dat terrein en dat spraakgebruik verschrikkelijk veel voetangels en klemmen. Al wordt menige zuiver prediking soms ook met de klad besmeerd van algemene verzoening. Dat gebeurt toch ook niet waar? Maar geen algemene verzoening in die zin dat alle mensen zonder onderscheid delen in het heil van Jezus Christus. Had Christus gemeente alle mensen verlost van de zonde, dan zouden ook alle mensen hem volgen, nietwaar, om de levende God te dienen. Maar we hoeven helemaal niet zo ver van ons af te kijken of het tegendeel springt ons in het oog. Er zijn massa's mensen die zich van God en van zijn gebod niets aantrekken. Niet iedere levensweg loopt ook op het leven uit. En niet ieder wordt op zijn eigen manier behouden. De Bijbel spreekt van twee mensen die op de akker zijn. Van wie de een wordt aangenomen en de andere verlaten. Het spreekt zelfs van twee mensen op één bed. Van wie de een wordt aangenomen en de andere wordt verlaten. Als om te laten zien dat de genade van God niet algemeen is. Waar de zonde dat wel is. Niet alle mensen worden door Christus zalig. Maar allen die zalig worden, worden dat door Christus alleen. En daarom mag ik gemeente op dit punt in de prediking en in dit uur van voorbereiding de vraag stellen die klemt. Waar zoekt u uw zaligheid? In uzelf? Door uzelf? Of fundeert uw zaligheid, uw redding in uw wil om zalig te worden, om te geloven? Of zoekt u uw zaligheid en hebt u uw zaligheid buiten uzelf door Christus Jezus? Wie worden dan door Christus zalig, door Christus te wel te verstaan? Niet dus door hun geloof, niet door hun christelijkheid, niet door hun bekering of hun vroomheid, alleen door Christus. En u zegt de catechismus, die worden zalig door Christus, die Christus door een waar geloof worden ingelijfd. En die al zijn weldaden aannemen. Let u erop. U verwachtte misschien dat het die kant uit zou gaan. Maar er staat niet de uitverkorenen. Ik zeg dat gemeente om u dat duidelijk, om u ook duidelijk te waarschuwen. Dat staat er niet. Die Christus worden ingelijfd en zijn weldaden aannemen. Die Christus worden ingelijfd. Er staat niet die Christus zijn ingelijfd. Als het over zijn gaat, dan komt Adam ter sprake. Ons zijn van nature is een zijn in een verenigd zijn met Adam. Uit hem zijn wij geboren. Hij is de stam. Wij zijn de takken. En hoe ver wij ook in tijdsafstand van Adam verwijderd zijn, hij is en hij blijft onze vader, onze stamvader. En wij zijn echte kinderen van Adam. Wij dragen, zegt Paulus in 1 Korinthe 15, het beeld van de eerste mens, van onze vader Adam, verdorven als hij. En weggevallen, afgevallen van de levende God als hij. En die verbondenheid met onze vader Adam, gemeente, die levert ons uit aan dood en oordeel. Wat moet er dan met ons gebeuren? Wij moeten zogezegd van stam verwisselen. Wij moeten losgemaakt worden uit die oude verbintenis die ons de dood brengt. Wij moeten uit Adam uit en in Christus in. Ingelijfd worden noemt ons leerboek dat. Een ander Bijbels beeld gebruiken kunnen we ook zeggen, wij moeten ingeënt worden in de Heer Jezus Christus. En hoe gebeurt dat dan? Dat gebeurt, gemeente, door het geloof. Het geloof is de band met Christus. En u kunt in zekere zin zelfs zeggen, het geloof legt de band met Christus. Het hangt aan hem. Zoals een bruid haar bruidegom aanhangt. En zoals de bruid één is met de bruidegom. En door dat geloof in Christus gaat u over van Adam. Dat is uit de dood. In Christus. Dat is het leven. Dat is verwisselen van stam. Onze ouders zeiden een staatsverwisseling. En daarin gemeente gaat dat ene woord op. Wie in de Zoon gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Dan mag u dan duidelijk zijn, gemeente, dat er geen tussenweg is, wel? Dat het is of dood of leven. En dat je niet geestelijk half levend of half dood kunt zijn. Adam is de dood. Christus is het leven. En u moet niet verwachten dat u zich levenslang in een soort grijs neutrum tussenveld kunt ophouden. Waar u zo'n beetje leven bent, maar ook nog zo'n beetje dood bent. Dat lees ik in de Bijbel nergens. Vandaar ook dat onze catechisme zo zuiver reformatorisch zegt. Dat wij Christus worden ingelijfd. Niet in een of ander onaanwijsbaar ogenblik of weet ik wanneer. Of al voordat we geboren waren of al van eeuwigheid af. Dat is meer filosofie dan theologie. Nee, wij worden Christus ingelijfd door een waar geloof. Al moet het ons opvallen dat ons leerboek hierbij passieve taal gebruikt. Wij lijven onszelf niet in. We worden ingelijfd. Dat betekent dat geloven in Christus in de grond van de zaak geen menselijk werk is. U kunt zelfs zeggen dat geloven staat aan het eind van ons werken. Ik denk even aan een zinsnede van Paulus die zegt, wie niet werkt, maar gelooft in God, die het geloof rekent tot gerechtigheid. Nog een adder om dit gras. Het wordt soms gemeente zo voorgesteld, en dat is een remonstrantisme wat nogal eens voorkomt. Dat nou is alles klaargemaakt aan het kruis van Golgotha. Alleen, dan moet u nog geloven. En het is haast helemaal waar. Want we moeten ook geloven om in het heil te delen. Maar we mogen het nooit zo stellen alsof het geloof een voorwaarde zou zijn van mensenkant. Zodat Christus alles meebrengt. Maar dat wij nu nog het geloof moeten meebrengen, dat is uiteindelijk een wettische prediking. En die wordt er nogal eens gebracht. Waarin wij het allemaal moeten doen. Vergeet dat niet, gemeente, juist als wij volgende week het avondmaal hopen te vieren. Geloof is geen prestatie van onszelf. Het is een werk van de Heilige Geest in ons. Hoe dat gaat, vraagt u? Laat ik er slechts dit van zeggen, gemeente, want er is veel meer van te zeggen. En het komt op andere plaatsen in de catechismus veel breder terug en veel breder aan de orde. Het is de Heilige Geest die het geloof werkt door het woord. En hij beweegt ons tot het geloof in dat krachtenveld van de prediking. Hij beweegt ons tot het geloof door ons de belofte van het evangelie voor te stellen. En die belofte van het evangelie te prediken. En in dat spanningsveld, in dat krachtenveld van het woord en van de Heilige Geest, is de Heilige Geest bezig om ons over te halen, om ons te overreden, ons te overwegen, om als een verloren mens, als een mens in Adam, een schuldenaar, ons op de Heere Jezus Christus alleen te verlaten. Op zijn offer, dat ons met God verzoent. En dat gaat nou gebeuren, gemeente. Niet van de ene dag op de andere, maar soms, ja, een proces wat ons leven lang duurt, dat gebeurt als God zijn hand op ons legt, en beslag op ons legt, door de macht van zijn wet en van zijn evangelie. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dat die mens uitsnijdt uit Adam. En implant in Christus. En wat dacht u? Dat het werk van de Heilige Geest aan ons voorbij gaat? Dat zoiets ongemerkt gebeurt? Nee, dat is de prachtige inzet van de Heidelberger. Dat gebeurt nu door het geloof. Mag ik het zo zeggen, daar ben je zelf bij. Dat het zich voltrekt via de weg en het werk van het sterven aan jezelf, aan je verwachtingen. Langs de weg van dat verliezen van alle houvast in jezelf. Dat je afgesneden wordt van je eigen wortels. Dat is nou sterven aan ons eigen bestaan. Maar gemeente, kunt u ooit de vreugde beschrijven van dat andere? Dat wij ingelijfd worden in de Heere Jezus Christus? Dat is dat we rusten in hem als een moederzondaar. Dat wij ingezet en ingelegd worden in de vrede met God door hem. Als de hand van God ons door de Heilige Geest brengt tot de Heer Jezus Christus. En als wij onszelf met al het onze helemaal kwijtraken aan hem. En wij dat eeuwige houvast vinden in het bloed van onze Heer Jezus Christus. Dat God niet meer op ons toornen, nog op ons schelden kan. Omdat wij met Christus opgewekt zijn tot een nieuw leven. En levend zijn gemaakt uit de dood. De geestelijke dood in zonden en misdaden. Die hem door een waar geloof worden ingelijfd. Dat brengt ons gemeente ook direct dan inderdaad bij het sacrament van het heilige avondmaal. Het is een worden. U kunt zeggen, dat is een eenmalig iets. Maar u kunt met evenveel recht zeggen, het is iets dat zich telkens herhaalt. En dat denk ik ook. Altijd opnieuw. Door het geloof Christus ingelijfd worden. Want Johannes 15 zegt niet alleen, spreekt niet alleen van een zijn in Christus, maar ook van een blijven in de Heer Jezus Christus. Waar gaat het dan om als wij ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal, gemeente? Dat wij het niet kunnen doen met het oude van toen. En niet kunnen teren op genade van God die ons eenmaal is geschonken. Dat die gemeenschap met God in Jezus Christus gesticht maar ook telkens onderhouden moet worden. Vandaar dat wij ons iedere keer weer voorbereiden. En die voorbereiding, gemeente, is niet bedoeld om maar zoveel mogelijk mensen af te houden. Maar ziet u dat goed, dat de voorbereiding uiteindelijk staat in het kader van hoe gaan we op de rechte wijze aan? Positief dus. En dan komt het erop aan, gemeente, als God ons volgende week roept om bij brood en beker de dood van de Heer Jezus te gedenken. Het komt erop aan dat wij ons daar aan de tafel des Heren niet kunnen legitimeren met onze inlijving en onze verbintenis in en aan Christus. Niet met ons geloof in Christus, maar slechts met Christus zelf. Het gaat in het geloof niet om ons, maar het gaat om Christus. Daar wijst het woord inlijven ook op. Het is een gemeenschap met hem. Wij zijn gericht op hem. Wat zijn wij dan zonder hem? Zonder hem is het lichaam, zonder hem is het lichaam dood. Daarom kunnen we nooit staan op onszelf. En daarom is er uiteindelijk geen gebrekkiger en geen behoeftiger mens dan juist de gelovige. En dat is een ander beeld dan wij doorgaans van de gelovigen hebben, nietwaar? Dat zijn voor ons ongeveer de geestelijke reuzen en de eikenbomen der gerechtigheid die alle streed te boven zijn. Maar we zouden het avondmaal niet nodig hebben, gemeente, als in onszelf van die sterke, vaste mensen waren, maar juist omdat wij uitgeschud en geslingerd worden en alle hoop ons soms ontvalt in onszelf, hebben wij het nodig op de vaste grond van het heil in Christus gezet en gefundeerd te worden. Dan moet u ook de volgorde goed in de gaten houden. Alleen diegenen die Christus door een waar geloof ingelijfd worden en al zijn weldaden aannemen. Daar zitten twee waarschuwingen in. Allereerst deze. Er bestaat, gemeente, er bestaat geen sluimerend onbewust geloof. Vele van onze hooggeloofde oude schrijvers zijn dat verkeerde pad opgegaan. En zijn daardoor verwijderd geraakt naar mijn gevoelen van de helderheid en de vastheid van het reformatorische. Men sprak dan van een ingelijfd worden of van een rechtvaardiging van eeuwigheid of een wedergeboorte, waarbij eigenlijk het alleen maar gaat dat er een levenskiem, een levenskern in ons geplant wordt zonder dat we daar iets van weten, die levenskiem, die levenskern die dan later ontplooit moet worden enzovoort enzovoort. Dat is de leer van Alexander Comrie, die ook in de gereformeerde gemeenten denk ik toch veel kwaad heeft gesticht en onder ons ook even goed veel kwaad heeft gesticht. Dat je een gelovige kunt weten en een wedergeborene
zonder dat je gelooft. Zonder dat je van de geloofswerkzaamheden jezelf bewust bent, daarvan afweet. Waar vindt u dat in de Bijbel? En dan is ook die tweede waarschuwing, gemeente. Die hangt denk ik hier met de eerste samen. Wij kunnen nooit spreken over de weldaden van Christus zonder Christus. Weet u waar veel mensen het mee doen? Met de weldaden zonder de Heer Jezus. Dan kunnen ze het leven lang doen met wat gemoedsbewegingen, wat ondervindingen, wat tranen, wat gebeden, wat zoeken, wat tasten, wat hongeren en dorsten. En men acht zichzelf een wedergeboren christen. Ze hadden wel eens dit. En ze kregen wel eens dat. En ze waren wel eens rijk met een belofte. Maar als Jezus spreekt over Christus, dan staat de wagen stil. Want diep in hun hart geloven ze, ja, dat je eigenlijk ook wel sterven kunt zonder dat je het zeker weet dat Christus je zaligmaker is. Dan doet God misschien de rest in de eeuwigheid er wel bij. Alsof je over Christus kunt spreken als over een rest. Terwijl hij het wezen is en de zaak zelf is. Dat is nou de zaken op hun kop zetten. Weet u wat u daarvan krijgt, gemeente? Rijke, arme zondaar. Die omhangen zijn met ondervindingen en alle toestanden. Maar die Christus niet kennen. Het gaat in de allereerste plaats, dat leren we vanavond uit onze oude leerboek, om de persoon van Christus. En wie is nou waardig om aan het avondmaal te komen? Nou, gemeente, die vraag is niet moeilijk te beantwoorden, denk ik, als het daarover gaat. Wie is waardig om aan het avondmaal te komen? Niet, gemeente, die mens die wel eens wat van God gehad heeft en bij wie het nooit verder is gekomen. Misschien vindt u wel dat ik daarmee de rij veel te hoog hang, het zij dan zo. Maar wie is dan waardig om aan het avondmaal te komen? Nou, die in hun waar geloof de weldaden van Christus aanneemt. Die. En dat zijn intussen, dat begrijpt u toch wel, dat zijn mensen met lege handen. En met arme verslagen harten. Want in volle handen kan Christus niet wat kwijt. En aan zelfgenoegzame en aan zelfvoldane mensen die het allemaal kunnen, die het allemaal kunnen bekijken, heeft hij niets te bieden. En daarom kunt u toch nooit anders komen tot deze volheid van genade, dan als een arme van geest. Als wij ons totale gebrek niet zien, zullen we ooit de waarde van Christus herkennen. Laat hem daarom de armen en de behoeftigen niet schromen. En steek slechts uw lege handen uit als een bedelaar en kom zo om aan te nemen wat hij u biedt in overvloed. Dan stelt de catechismus in vraag 21... het ware geloof aan de orde. Wat is een waar geloof? Als namelijk alleen een waar geloof ons deel geeft aan Christus en zijn heil, aan God. En ik hoop dat u er zo bij betrokken bent vanavond. Dat u dan beseft dat het voor u zelf een zaak van levensbelang is om te weten of u echt wezenlijk gelooft. Heb u er wel eens over nagedacht? Over die vraag. Of u wel echt wezenlijk gelooft. Want er lopen soms mensen rond die de vreemdste voorstellingen over de dingen hebben. Wat is nou een echt zaligmakend geloof? En ik ga gemeenten nog vanavond maar niet de luxe veroorloven om op allerlei schijnvormen van geloof in te gaan die het net niet zijn. Zoals het historische geloof, het tijdgeloof, het wondergeloof. Ik denk dat we daarmee de tijd verbeuzelen vanavond. En soms kunnen mensen ermee bezig zijn om het ellenlang uit te leggen wat het niet is, zonder te zeggen wat het wel is. De catechismus zegt dan ronduit wat het wel is. Het is natuurlijk, gemeente, belangrijk om echt van namaak te onderscheiden. Maar ik vertrouw dat vanavond het echte de namaak ontmaskert. Echt geloof, dat is geloof in God. Ja, natuurlijk, dat is nogal simpel. Het is dus u niet duidelijk, begrijp ik. Ijdele hoop dus. Echt geloof, gemeente, is niet geloven dat er een God bestaat. Een hoger opperwezen of iets dergelijks. Maar echt geloven is geloven in de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, maar dan zo geloven dat we ons werpen op die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Dat is uiteindelijk dat wij zinken op de Heer Jezus Christus. Dan hoort u die twee hoofdmotieven in het geloof, kennis en vertrouwen, daarin al opklinken. En om van hieruit eigenlijk heel deze zondag al te vatten, het geloof is geloof in de belofte. De belofte van het evangelie, die beloften die alle samen bij elkaar in Christus ja zijn en door ons beaamd worden. Daarom zou je geloven ook amen zeggen kunnen noemen, want in het oude verbond beloofde, in het nieuwe verbond gekomen en gezonden Christus, is de kern en het merg van alle beloften van het evangelie. Als u gelooft, dan gelooft u dus niet in uzelf. Dan vervoert u uzelf met al wat u hebt en bent. Dan vlucht u met uw schuldige leven naar de beloften van God, jezelf verloochenen om die onverdiende beloften van God te omhelzen. Onderzoek gemeent uzelf op dit punt heel nauw. Waar gaat het u om in uw geloof? Gaat het niet om het woord? Gaat het niet om de belofte? Dan is uw geloof een vreemde dweperij, om niet te zeggen een ketterij. Buiten het woord om mogen wij nooit spreken van het geloof, weet u. Dan word je ook bewaard voor geloof in je eigen geloof. Ik ben er niet gerust op dat men dat soms voor geloof aanziet. Ik ben gedoopt. Ik deed belijdenis. Ik ga aan het avondmaal, want ik geloof toch. En ik ben toch. En ik heb toch. Zulk geloof, gemeente, valt buiten de Bijbelse termen. Het heeft zichzelf tot voorwerp en tot inhoud en het is daarom arm en leeg. Echt geloof, zegt de catechismus, bestaat uit twee stukken, twee elementen, zo u wilt. Eerst noemt hij een zekere kennis, dan ook een vast vertrouwen. En gemeente, alstublieft, houdt die twee heel dicht bij elkaar. En trekt u nou niet kennis en vertrouwen uit elkaar. Moet u ook niet de kennis afdoen, de kennis van het woord afdoen als een lager voorstadium, een opstapje voor het echte ware vertrouwen. Kennis en vertrouwen samen vormen het ware geloof. Vertrouwen zonder kennis bestaat niet, en kennis zonder vertrouwen, dat is geen geloof te noemen. Waar geloof is een stellig weten. Of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Waar geloof acht de kennis van het woord niet gering. Kennis is, om zo te zeggen, de bodem onder het vertrouwen. Wij moeten de schrift kennen, gemeente, willen wij het vaste vertrouwen in God beoefenen. En ik heb zo vaak ook in deze jaren ontdekt dat een weinig geloofsleven, gering geloofsleven, ook in de breedte van de gemeente, vaak samenhangt met weinig schriftkennis. Dat men op zijn best soms leeft van een woord ginds en een tekst daar, zonder dat men in de oefening van het geloof de schriften doorploegd heeft, kent, daarin vertrouwen heeft ontvangen. Maar de wil van God, van onze zaligheid, zo duidelijk is beschreven, en daarom zijn veel mensen als een golf van de zee heen en weder bewogen. Vandaag in de boom, morgen in de put, vandaag alles en morgen niets. Nee, gemeente, het geloof, dat weet van een brandend hart onder de opening van de schriften. Vanzelfsprekend, dat is heel wat anders dan dat je je Bijbel van buiten kent, maar er nooit door veranderd bent. Die mensen zijn het toch ook, niet waar? En zijn soms de ergste vijanden van kerk en christenheid die de Bijbel van buiten kennen. In dit verband past het woord van Jacobus dat de duivelen ook geloven in God, maar zij sidderen. Waarom hebben wij de kennis van de schrift dan nodig, gemeente? Om de belofte van het evangelie des te beter te verstaan en door vertroosting der schriften hoop te hebben, schrijft Paulus. En veel mensen zouden heel wat helderder geloofsleven kunnen leiden en een wat vaster geloofsleven kunnen hebben als ze de schrift beter kenden, ook in de diepere verbanden van de schrift. En met deze kennis gaat een gepaard een voorwaarachtig houden van alles wat ons God in zijn woord heeft geopenbaard. En dan maak je geen Bijbel in de Bijbel, zoals sommige mensen die alleen maar willen weten van de verkiezing, of alleen maar van het geloof willen weten, altijd praten over je moet geloven. Schriftkennis bewaart ons voor eenzijdigheid en scheefgroei. En kennis van heel de schrift maakt ons tot evenwichtige mensen, die niet zo gauw uit het lood zijn geslagen. Zeker gemeente, het geloof van iemand die in de schrift is geworteld, dat weet wel degelijk van strijd en aanvechting, dat heel wat te verduren heeft. Maar het geloof van iemand die de schrift kent, dat mag ook de weg gaan van het mij geschieden naar een woord, heren. Dat woord verspreidt licht over God, over zijn heiligheid en zijn gerechtigheid, over zijn wet die ons veroordeelt. Daaraan onderwerpt het geloof zich ook. Licht over God, onze schepper, die ons onderhoudt en verzorgt, die genadig en barmhartig is, vergevend en goedertieren, en die in die goedertierenheid en liefde ons leven aangrijpt en ons leidt tot bekering. Alles, ook als het woord gemeente over mijn doen en denken een veroordelend vonnis velt, het is geen best teken. Want er ook in deze jaren mensen zijn geweest die steigerden bij het vellen van de prediking en bij het scherpe oordeel wat daarin werd uitgesproken over al wat buiten Christus was. Dat is geen best teken, gemeente. Dat is een teken aan de wand. En wij het daarom nooit verstaan hebben, denk ik. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Dat ook in die lieflijke belofte van Christus wij zelfs getuchtigd worden. Tot ons nut, opdat wij met de wereld niet veroordeeld worden. Daarom bedenken ook in de week van voorbereiding onze zonden en onze vervloeking, om zo tot de tafel des Heren te komen als armen die buigen onder het recht van God en toch. En daar herkent u nog altijd het zaligmakende geloof aan. Toch God en Christus niet meer kunnen missen. En die het diep van doordrongen raken. Dat er buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf is. Die uit het woord weten dat zonder God een leven zonder hoop is. Maar ook staat er een vast vertrouwen. Hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. En daarom bent u er nou vanavond, gemeente, omdat de Heilige Geest hier werken wil. Door dit evangelie het vertrouwen in uw hart werken. Weet u dat wij dan worden geoordeeld als mensen die boordevol wantrouwen tegen God zitten? Gaat u dat toch na bij uzelf? En wees nou ook eens eerlijk, gemeente, als u nog nooit tot de tafel des Heren bent gekomen, waar dat me toch aan schort. Daar zegt u van uzelf van ik zoek het toch en ik vraag er toch om en ik wil zo graag. Ja, is dat zo? Ga eens eerlijk bij uzelf na, dat van alle klein geloof, ook rondom het avondmaal, wantrouwen in God de wortel is. En stijgt u daarna toch ook eens niet langer tegen, want het is waar. Er is geen ander middel om dat wantrouwen in een mensenhart tegen de genade van God te overwinnen. Geen ander middel dan het evangelie. Dan komen er nou 10 dominees bij u binnen en 20 ouderlingen tegelijk. Dan geeft u zich nog niet gewonnen. Maar ik heb het ook, gemeente, mogen ervaren in mijn vorige gemeente, maar hier toch ook. Dat alleen het woord overwon en kon overwinnen. Dan is het ook op goede gronden, denk ik. Dat is het middel wat de Geest gebruikt. Want menselijke woorden laten het afweten. We krijgen het ook niet klaar, gemeente, als pastor, als prediker, om Gods ja in uw leven door uw amen te laten volgen. Wat is onze trouwe catechismus hier vanavond genezend bezig. En wat kunnen we veel van hem leren met het oog op het heilige avondmaal als we de week van voorbereiding ingaan. Waar verwacht u het nou van? Zoekt u een vaste grond voor uw geloof? Een fundament onder uw vertrouwen om de weg naar de tafel van het nieuwe verbond voor uw gebaan te weten? Ach, doe dan toch niet zoals sommigen, of moet ik zeggen, zoals velen. Zoals velen doen. Zoek de vastheid van uw vertrouwen niet in uw gevoel. Ik weet dat er zijn die hun al dan niet aangaan aan de tafel des Heren laten afhangen van het feit of ze in de avondmaalsdienst zelf voor het avondmaal gevoelig gestemd zijn. Of dat het psalmversje wat we zingen ze trekt. Dat er iets in hun hart komt, ja weet ik wat of weet ik hoe. En anderen wachten misschien wel hun leven lang. Maar ik zeg u dat u tevergeefs wacht. Anderen wachten tevergeefs inderdaad op een openbaring die zij buiten het woord om heel persoonlijk van God moeten krijgen om ervan verzekerd te zijn. Als u nou om aanvechting vraagt, moet u dat doen. Als u nou wil dwalen, moet u dat doen. Als u nou uw leven lang in de duisternis wil blijven, moet u zo leven. Dan speelt u de duivel op een geweldige wijze in de kaart. Laat u vanavond door de Heidelbergen door de schrift terechtwijzen. De Heilige Geest werkt dit vast vertrouwen door het evangelie. Waar ligt dus uw zekerheid? Niet in uw innerlijke gewaarwordingen, maar in de zekerheid van de belofte van God. Ik hoor het formulier straks zeggen, of ge ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat u al uw zonden alleen om Christus wil vergeven zijn. Deze gewisse belofte van God. De beloften zelf werken door de Heilige Geest het vertrouwen. Ja, maar kan ik dat wel geloven wat hier allemaal staat? Het is niet gering als ik de inhoud van het vaste vertrouwen lees. Och, ik weet wel gemeente hoe we dat anderen aan vol hebben. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is. Ik weet best gemeente dat wij het niet geloven kunnen als wij zien op onszelf. Dat het te groot voor ons is om dat te ontvangen. Maar het is evengoed waar. Het is niet te groot voor God om het u te schenken als een arme zondaar. Dat zegt God ons toch in de tekenen van brood en wijn. Als om uw verlegenheid en vrees te overwinnen. Wat vertrouwen we dan in het ware geloof? Inderdaad, niet alleen anderen, maar ook mij. Vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken, in en door de belofte van het evangelie. Zult u het niet vergeten, gemeente, het evangelie is eigenlijk één en al belofte. En daarin gaat het om twee dingen. De vergeving van de zonden en het eeuwige leven door Jezus Christus. En wie nou gelooft, kan niet langer de boodschap van het evangelie voor kennisgeving aannemen. Omdat die boodschap zelf u niet meer loslaat. Omdat God u in de bediening van de verzoening de hemelse pardonbrief leest. Dat is een boodschap voor u, schuldenaar. En dan geeft u uw naam op. Dan zegt u, Heere, hier ben ik, overtreder van uw gebod. Verachter van uw genade, u hebt het grootste gelijk als u mij wegdoet van voor uw ogen. Maar ik vertrouw op uw barmhartigheid. Ik durf de genadebelofte van uw evangelie niet langer te verwerpen. Ik schaam me diep dat ik zo vaak en zo lang u voor een leugenaar heb gehouden. Heere, ik werp me overboord voor uw heilige recht. Maar, Heere, ik kan u niet loslaten, tenzij gij mij zegen. Niet alleen anderen, maar ook mij. Gemeente, en dat is nou zaligmakend geloof. Daar komt het op neer. Al het andere is het niet. gij voor mij. Het geloof is ook dan pas zaligmakend, als het de beloften van God in Christus aangrijpt en tegen alle aanvechting van binnen en van buitenin zich daaraan vastklemt en daarop vertrouwt. En al het andere, wat voor geloof moet doorgaan, of het nou zwaar of licht van makelij is, dat doet u verloren blijven en verloren gaan. Uiteindelijk zegt het geloof, het is louter genade, alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen van de tweede psalm, het zevende vers, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7. Wij lezen gemeente het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam ik de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk op onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Dat het onze troost niet des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van node, dat we ons ten eerste van tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde, tot dat doel richten, waartoe het de Heer Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken ieder zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Daarentegen, die dit getuigen hadden niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gerichte hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters in den Heren, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God de triënie begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, omdat onze de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboren Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het avondmaalsformulier. Laten wij samen gemeente danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord dat vanavond tot ons kwam. In dit uur van voorbereiding hebt gij ons gesproken over het waar geloof in Jezus Christus. En niemand kan tot de tafel van het nieuwe verbond komen zonder dit geloof. Overtuig ons daarvan en maak ons ook in het aangezicht van u de levende God tot eerlijke mensen. Wilt u zelf door al onze bestrijding en benauwdheden heen, door de benauwenissen die ons geloof op kan lopen, door de aanvechting die hierop uitgeoefend wordt, ons de weg tot uw tafel banen. En geef ons zo als gemeente een goede week van voorbereiding, dat wij de weg ruimen wat hindert om aan te gaan, ook als het tussen mensen niet vlak ligt. En geef dat wij daarom, Heren, ook met onze noden en zorgen, met onze benauwdheden op dit terrein, tot u de toevlucht nemen. En geef dat ook wij zelf de wegen mogen bewandelen die de rechte wegen zijn. Heren, ga niet met ons in het gericht, want wie die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar zie ons aan in Christus Jezus en in zijn volbrachte werk. Wil ons sterken in de komende week tot de taak ons opgedragen. Geef ons moed en krachten daarvoor. Wees ons nabij als wij niet werken kunnen vanwege ziekte, vanwege handicaps. Of als wij niet werken kunnen omdat wij geen werk hebben. Ook die heren zijn er onder ons, met stille noden en met behoeften waarvan niet al te veel mensen soms weten. Wij dragen ook daarin soms een kruis. Sterk ook ons daarin en geef dat wij vinden mogen, werk om ons ook in de maatschappij zo te mogen gedragen, dat we ook iets mee kunnen doen en mee kunnen helpen aan de opbouw van de maatschappij en het onderhouden van ons eigen gezin. En geef ook dat wij mogen verstaan dat u in alle dingen erom gebeden wilt zijn. In alle vragen hebt gij, Heere, zo graag dat wij ons melden aan de troon van uw genade. Zegen ons en wees ons nabij met onze gezinnen, hoort u ons, om Christus wil. Amen. Nog enkele mededelingen, gemeente. Met het oog op de aanstaande avondmaalsviering wordt censuur amorum gehouden, deovolente dinsdagavond tussen 7:30 en 7:30 in de consistorie. Woensdagavond zal er via de kerktelefoon weer een uitzending zijn van het verzoekprogramma U Alleen, U Loven Wij, en de aanvang daarvan is 7:30. Vrijdagmiddag om 14:45 zal deovolente de kerkelijke bevestiging plaatsvinden van het huwelijk van Christoffel Rottier uit Biezelingen en Adriana Buskoop, Sint-Nicolaasdreef 3. Volgende week zondag hoop ik u tweemaal te mogen voorgaan. 'S Morgens wordt deel van het heilige avondmaal en 's avonds de heilige doop bediend. De extra collecte is in de diensten van volgende week bestemd voor woord en daad. U mag nu nog uw gave geven voor de kerk. Wij zingen daarna onze slotzang van Psalm 84, het 6e vers. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Psalm 84, vers 6. Gemeente, gaat u heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.